Zou je je Bijbel open kunnen doen bij, even kijken, Johannes 11. We gaan het vandaag hebben over de God van het onmogelijke. En we gaan nog avondmaal vieren en Harry zei, of nee, Leendert zei, we moeten om 11:30 klaar zijn. Dus het wordt een uitdaging. Ik werd afgelopen week heel erg bepaald bij een andere tekst eigenlijk. En dat is een tekst uit Daniël. Jullie kennen allemaal het verhaal van Daniël wel. Die, nou ja, goed. Op een gegeven moment in Daniël, Daniël 3, wordt er een decreet, er wordt iets uitgeroepen dat iedereen moet gaan buigen voor een afgod. En ook Sadrach, Mesach en Abednego moeten gaan buigen voor een valse god. En uiteindelijk wordt duidelijk dat dat ze dat niet willen, omdat ze de God van Israël dienen. En ze worden gewaarschuwd, maar als jij niet gaat buigen voor deze afgod, je zult in de oven gegooid worden. En dan zeggen ze in Daniël 3 vers 17, maar dat gaan wij niet doen. En als het moet, dan kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal u, o koning, uit En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En dan zeggen ze, en zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. En het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Dus zij weigerden om te bidden, om te buigen voor een afgodsbeeld. Zij wilden alleen God aanbidden. En zij kwamen in een onmogelijke situatie terecht. En zij zeggen, ja, maar God is groot. God is machtig. Hij is heilig. Hij is waardig. Hij is bij machten om ons te redden uit de vuuroven. Geloof je dat? Dat God jou bij machten is te redden uit de brandende vuuroven. Als jij te maken hebt met onmogelijke situaties. God is bij machten om jou te redden uit onmogelijke situaties. En dan, ik vind het zo mooi de houding die ze hebben. En dan staat er in vers 18, en zo niet, het zij u bekend. Wij zullen niet buigen. God is op zoek naar een volk dat niet zal buigen. Wij geloven in de God van het onmogelijke. Wij geloven dat Jezus ons kan redden uit onmogelijke situaties. Wij geloven dat God dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Wij geloven dat als wij in de Bijbel lezen dat Jezus zieken aanraakt en dat zij genezen, dat Jezus dat vandaag nog steeds kan doen. Amen. En zo niet. Ook al gebeurt het niet, want daar hebben wij ook mee te maken. Soms bidden wij voor zieke mensen en zij genezen niet. Het gebeurt ook regelmatig dat wij voor zieke mensen bidden en zij wel genezen. Het gebeurt regelmatig dat wij in onmogelijke situaties komen en dat God ons er niet uit redt. Of misschien niet op de manier waarop wij dat zo denken. En dan zeggen deze drie mannen, God zal ons redden en zo niet. Wij zullen niet buigen. Wij zullen het beeld wat u hebt opgericht, zullen wij niet aanbidden. Het thema van vandaag is de God van het onmogelijke. Maar dat betekent niet dat als je Jezus dient, als je een vriend van Jezus bent, dat je nooit met onmogelijke situaties te maken krijgt. De vraag is alleen, op wie heb jij je aandacht gefocust? En durf jij je leven volledig in de handen van Jezus te leggen? In vers 25, op een gegeven moment, de drie mannen die worden in de brandende vuuroven gegooid. Dus je zou kunnen denken, ja, God heeft ze er niet uitgered. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuur overgevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden, hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Ze antwoordden en zeiden tegen de koning, jazeker, o koning. En hij antwoordde en zei, zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Zij hebben geen letsel, een aanblik van de vierde die lijkt op van een zoon van de goden. Weet je, als jij door moeilijke tijden heen gaat, God redt jou niet altijd uit de brandende vuuroven. Soms ook wel, en daar strekken we ons naar uit, altijd. Amen. Maar het kan zo getuigenis zijn, dat ook al ga je door moeilijke tijden heen, dat mensen van buitenaf kunnen kijken en kunnen zien, oh, maar Jezus loopt naast ze. Weet je, waar jij ook doorheen gaat, hoe ziek jij ook bent, hoe onmogelijk jouw situatie ook is, wij zijn niet verslagen. Wij zijn niet hopeloos. Wij dienen een sterke God. Wij dienen een God die naast ons wil lopen in alle moeilijkheden waar wij doorheen gaan. Oké, hou dat vast. We gaan naar Johannes 11. En daar gaan we vandaag een beetje doorheen lopen. Iets sneller dan ik eigenlijk zou willen, maar dat maakt niet uit. Ik wil ook aan het einde van de boodschap ook echt de ruimte nemen om met elkaar te bidden. Om jullie uit te nodigen om de moeilijke situaties die jij op dit moment in jouw leven hebt, om die gewoon voor de troon van God te brengen. Zoals we net gezongen hebben, laten we ruimte maken vandaag voor wat Jezus wil doen. Jullie kennen allemaal het verhaal van Lazarus wel. We lezen in vers 1, er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. En meteen bij dit eerste vers moest ik al denken. Lazarus, iemand die misschien wel erg op de achtergrond was. We weten niet veel over Lazarus. Als je Matthäus, Marcus, Lucas leest, dan wordt er met geen woord gesproken over Lazarus. Er wordt alleen gesproken over Martha en Maria, zijn twee zussen. Daar lezen we veel meer over in de evangelie, maar eigenlijk over Lazarus weten we heel weinig. We weten dat Lazarus iemand was die ziek was. Nou, hij stond bekend als de zieke. We weten dat Lazarus uit Bethanië kwam, uit een dorpje. En we weten dat Maria en Martha zijn zussen waren. We weten ook dat Jezus regelmatig bij hun thuis kwam. Om te overnachten, om met hun de maaltijd te nemen. Ze waren met elkaar bevriend. Voor de rest weten we gewoon heel weinig over wie Lazarus was. En je zou kunnen zeggen dat Lazarus een persoon is in de Bijbel die er eigenlijk niet zo toe doet. Hij heeft niet een prominente plek in de evangelie. Er worden niet hele lange verhalen over hem geschreven. Maar vergis je niet, want voor iemand die onbekend lijkt of onbelangrijk lijkt, doet Jezus een van de grootste wonderen die opgetekend staan in zijn woord. Want Lazarus was ziek, hij sterft en Jezus wekt hem op uit de doden. Spoiler alert, dat is het einde van het hoofdstuk. Maar onderschat jezelf ook niet. Misschien zit je hier. Misschien ben je voor het eerst weer een keer in de kerk vanochtend. Misschien zit je hier elke zondag en denk je, ja, maar ziet Jezus mij wel? Ik ben maar gewoon een persoon. Ik woon maar ergens hier in de buurt. Ik heb een normaal leven. Het is allemaal niet zo bijzonder. Ik heb niet zoveel vrienden. Niet heel veel mensen kennen mij. Kent Jezus mij wel? Ziet Jezus mij wel? Maar zoals Lazarus een van de grootste wonderen uit het Nieuwe Testament meemaakte, zo kan Jezus dat ook voor jou doen. Jezus strekt zich uit naar die mensen die juist op de achtergrond staan. Naar mensen die misschien een beetje vergeten lijken. En als ik dat dan lees, dan wordt mijn hart warm en dan heb ik hoop dat Jezus ook mij ziet in de moeilijkheden die ik heb. Voor iemand op de achtergrond doet Jezus een van de grootste wonderen uit de Bijbel. En dan lezen we een stukje verder. Vers 2. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Vers 3. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap. Heere, zie hij die u lief heeft is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met de oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Vers 5, Jezus nu had Martha en haar zuster Lazarus. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Weet je, wij denken altijd dat God de mensen lief heeft die daar vooraan staan, met wie het altijd goed gaat. We zien zoveel mensen die gezegend zijn, die vrolijk zijn, die blij zijn. En ik geloof dat je als christen vrolijk en blij mag zijn. Maar we maken soms ook situaties mee die eventjes niet zo vrolijk zijn. Die even niet zo blijmoedig zijn. En als je dan kijkt naar Maria en naar Martha, die altijd maar aan de voeten van Jezus zitten, of die altijd maar voor Jezus aan het werk zijn. En Martha die was altijd maar bezig. En Maria die zat altijd maar aan de voeten van Jezus. En dan denken, oh, dat zijn de mensen die Jezus lief heeft. De mensen die altijd dicht bij hem zijn. Die altijd aan zijn voeten liggen. Die zijn stem heel duidelijk verstaan. Die hem altijd maar omarmen en bij hem durven zijn. En dan heb je aan de andere kant die mensen zoals Marten, die altijd maar voor Jezus aan het werk zijn. Die hier op zondag elke dag piano aan het spelen zijn. Die elke dag ervoor zorgen, elke zondag zorgen dat de deuren openstaan. Die elke avond aan het bidden zijn. Elke ochtend tijd met hem doorbrengen. Die altijd maar voor hem bezig zijn. Jezus houdt vooral van dat soort mensen en dat is zo. Jezus houdt ervan als wij zijn tijd aan hem geven. Jezus houdt ervan als we aan zijn voeten liggen. Maar Jezus houdt ook van mensen als Lazarus. Mensen die ziek zijn. Mensen die misschien zwakmoedig zijn. Mensen die door moeilijke tijden heen gaan. Jezus houdt van Martha. Jezus houdt van Maria. En Jezus houdt van Lazarus. Oh ja, het is wel zijn verlangen dat Lazarus gezond zal worden. Het is Jezus' verlangen dat jij gezond zal worden. Maar verwar de zegen die je in andermans leven ziet niet met de liefde van God. Wat jij ook meegemaakt in jouw leven. Waar jij ook doorheen gegaan bent. Met welke zonde jij ook worstelt. Jezus strekt zich uit naar jou. En hij ziet jou op de plek waar jij bent. Jezus houdt van Martha. Jezus houdt van Maria. Jezus houdt van Lazarus. En hij houdt van jou. En dit bedoel ik niet goedkoop. Dit bedoel ik heel diep. Want het zijn juist die momenten dat wij ons voelen als Lazarus, dat we soms gaan twijfelen aan de goedheid van God. Ik heb er wel eens vaker iets over gedeeld, hoe dat was in mijn eigen leven. Dat ik periodes heb gehad waarin ik zo depressief was, dat het zo heftig was in mijn leven, dat ik het leven niet meer zag zitten. Dat ik midden in de nacht op mijn knieën ging, keer op keer, dat ik het uitschreeuwde naar God: Heer, bent u mij soms vergeten? Heer, ik zie al die mensen die voor u aan het rennen zijn. Ik zie al die mensen, die Niels die een jongerenorganisatie aan het starten was, andere vrienden van mij die jeugdvolganger in een kerk aan het worden waren, anderen die bezig waren met allerlei campagnes, de wonderen en de tekenen, die vlogen ze om de oren. En ik zat daar maar midden in de nacht op mijn knieën. Ik kon niet slapen, ik kon niet meer werken, ik kon niks meer. En toen had ik een moment waarop ik een keuze moest maken. Geloof ik dat God goed is? En geloof ik dat God echt van mij houdt? En ik schreeuwde dat uit naar God: Heer, ziet u mij nog wel? Ik ben zo ziek. Ik ben zo ziek in mijn hoofd. Ik zie het leven bijna niet meer zitten. En dat God eigenlijk zei: maar Marcel, ik ben dezelfde en dat zal ik altijd zijn. Ik ben niet veranderd en ik zie jou wel, maar zie jij mij nog? Misschien zegt God dat ook al tegen jou vanochtend. Ik zie Martha, ik zie Maria, maar ik zie ook Lazarus. Ik zie jou, lieve broer, lieve zus. Houd vol. Kijk maar naar mij. Strek je maar uit naar mij. Maak maar ruimte voor mij vandaag. Leg het maar opnieuw voor mijn voeten neer. Ik zal ervoor zorgen. Ik zal jouw last van jou afnemen. Ik zal jouw zorg dragen. En ik verlang ernaar om dicht bij jou te zijn. Jezus houdt van Martha, hij houdt van Maria en hij houdt van Lazarus. En dan lezen we in vers 6. Toen Jezus dan gehoord was dat hij Lazarus ziek was, rende hij meteen naar Lazarus toe op de plek waar hij was en legde hij hem de handen op om hem te genezen. Hé, dat is wat wij verwachten toch, dat Jezus zou doen. Zijn zussen die gaan nog naar Jezus toe en die zeggen: hé, ze zeggen niet Lazarus ziek, nee, Jezus, degene die u lief heeft, is ziek. Ze proberen Jezus nog een beetje te manipuleren. Hé, u houdt toch zoveel van hem? U houdt toch zoveel van Lazarus? Misschien is het nu wel eens tijd, we zijn al zo lang aan het bidden, aan het wachten en misschien kunt u nu even naar hem toe gaan. Net als dat we dat gezien hebben bij al die andere mensen op wie u eventjes zo de handen legt. Of die de zoon van uw mantel aanraakte. Heer, dat kunt u opnieuw doen. Laten we dat nu ook doen. We nemen u even mee. Kom maar even naar Lazarus toe. Maar nee, dat staat hier niet. Er staat hier: toen Jezus dan gehoord was dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Halleluja, dat is de Jezus die ik aanbid. Heb je die frustratie ook wel eens in je eigen leven? Ik wel. Dan denk ik: oh Heer, ik bid al zo lang. Komt u nu gewoon maar even. Ik hoef maar een glimp van u, een klein beetje van uw glorie te zien. En mijn hele leven is veranderd. En het gebeurt niet. Jezus was niet onverschillig. Want dat denken wij soms. dat het Jezus niet boeit als een wonder niet gebeurt in ons leven. Het boeit Jezus enorm veel waar jij doorheen gaat. Het boeide hem enorm veel waar Lazarus doorheen ging. Maar Jezus is niet bang, Jezus is niet gestrest. Maar de timing die God heeft, is soms anders dan waar wij voor bidden. Maar Jezus is nooit te laat. Jezus is bij machte te doen zoveel meer dan dat wij soms kunnen zien, kunnen geloven of waar wij soms voor kunnen bidden. Het gebed ging uit door Maria. De boodschap ging uit, Jezus kom. En het duurde nog een aantal dagen voordat Jezus er daadwerkelijk was. Er is heel veel over te zeggen, maar we slaan het even over. En dan gaan we naar vers 17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek het dat Lazarus al 4 dagen in het graf was. Het lijkt wel alsof Jezus echt te laat was. Lazarus leefde niet meer. Lazarus was gestorven. Ze hadden een begrafenis voor hem gehouden en ze hadden hem zelfs al in het graf gelegd. En het was niet zo dat hij daar even al 5 minuten lag toen Jezus kwam. Nee, toen Jezus daar kwam, bleek dat Lazarus al 4 dagen in het graf was. Johannes die schrijft hier even heel duidelijk op, hey, vergis je niet, Lazarus was ziek en nu was hij niet heel ernstig ziek. Nee, hij was al gestorven, sterker nog, hij lag er al 4 dagen. Later lezen we ook dat het lichaam al begon te ontbinden, dat het al begon te ruiken. En Johannes schrijft dat hier op om even te laten zien dat wat Jezus hier doet niet zomaar iets is wat een dokter even kan doen. Even wat borstcompressies, mond op mond, even een klapje in zijn gezicht, wat water erop gooien en plots, hij was weer tot leven. Nee, Johannes die wilde hier laten zien, maar hij is echt dood. Zoals iemand dood kan zijn. Dit is een situatie die mensen niet meer kunnen veranderen. Het is volstrekt onmogelijk dat deze persoon ooit nog weer tot leven gewekt zal worden. Hij is al 4 dagen in het graf. Jezus is te laat. Het kan niet meer, zou je kunnen denken. Maar Jezus is nooit te laat. Hij mist nooit een kans. Wat bij mensen onmogelijk is, is niet onmogelijk bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat staat er in Marcus 10, vers 27. Het verhaal van de rijke jongeling, dat kennen jullie misschien ook wel. Er komt een rijke jonge man komt bij Jezus en er wordt hem gevraagd. Hij vraagt aan Jezus, hoe kan ik het eeuwig leven beërven? Ik heb alles al gedaan. Mijn leven lang heb ik alle wetten gevolgd. En uiteindelijk zegt Jezus, nou het enige wat je nog moet doen, is al je bezittingen verkopen en achter mij aangaan. En de rijke jongeling gaat uiteindelijk bij Jezus weg, want hij was rijk en hij was niet bereid om alles achter te laten en Jezus te volgen. En dan zegt Jezus dat een rijke het koninkrijk van God niet binnen zal gaan. En dan zeggen de discipelen, maar hoe kan dan ooit iemand nog voor de eeuwigheid gered worden? En dan zegt Jezus, bij mensen is dit onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Ik heb heel lang gedacht dat dit een mooi verhaal was van, er wordt ook gesproken over het oog van de naald. Het is makkelijker voor een kameel om door de oog van een naald te kruipen dan voor een rijk het koninkrijk van God binnen te gaan. Volgens mij staat dat er letterlijk. En toen dacht ik, oh, dat is een mooie uitleg. Er was een poort rondom de stad Jeruzalem. En die poort die heette de naald, geloof ik. En dan in de nacht, ik heb dit niet voorbereid, maar dan ging die poort ging dicht. Maar er bleef een klein stukje open, zodat iemand daar precies doorheen kon lopen. En dat heette dan geloof ik het oog van de naald. Dus dan konden allerlei rijdieren die dan bepakt en bezakt waren, kamelen en dat soort dieren, die konden er dan niet meer doorheen gaan. Die poort die werd dan eventjes goed verdedigd, zodat niet allemaal vijanden naar binnen konden gaan. En dan zegt Jezus, maar het is onmogelijk voor een kameel om door het oog van de naald heen te gaan. En toen dacht ik, oh, ik heb wel eens zo'n commentaar gelezen, maar het is wel mogelijk, want als dan een kameel door zijn knieën zou gaan, en als hij de bezakking die hij op zijn rug zou hebben af zou doen, en als hij zijn nek zou buigen en hij een beetje geduwd werd, dan kon hij alsnog wel door het oog van de naald naar binnen gaan. En toen dacht ik, oh, maar dat is wat Jezus hier bedoelt. Bij mensen is het niet mogelijk, maar bij God wel. Maar je moet je nek buigen, je lasten afleggen, door je knieën gaan. En je kunt er een heel mooi geestelijke uitleg aan geven. Maar het blijkt dus dat die poort, dat die pas 300 jaar na Jezus of zo in die muur is gekomen. Dus daar heeft Jezus het nooit over gehad. En toen zat ik daarover na te denken. Als God zegt dat iets onmogelijk is, maar bij God mogelijk is, dan proberen wij te downsizen. Ja, het is moeilijk. Als we maar heel hard ons best doen, dan lukt het ons wel. Maar wat Jezus nou daadwerkelijk probeert te zeggen, als jij heel hard je best doet, het gaat je niet lukken. Als jij jouw redding wil verdienen, het gaat jou niet lukken. Je zou misschien kunnen denken, ja, maar als ik heel hard mijn best doe, als ik elke dag de Bijbel lees, als ik een uur lang aanbiddingsmuziek opzet, als ik elke zondag naar de kerk ga, als ik al mijn tiende geef. Allemaal hele goede dingen die je zou moeten doen. Maar als je dat gaat doen om jouw redding te verdienen, om voor eeuwig bij God te zijn, het gaat jou niet lukken. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar wie is er dan nog gered? Wat bij mensen onmogelijk is, is bij God mogelijk. Bij God is niets onmogelijk. Door Jezus. Als het zo klopt dat Jezus de Zoon van God was. Als het zo is dat Hij onze zonden gedragen heeft. Als het zo is dat Hij aan het kruis gestorven is. En op de derde dag is opgestaan. Dan is alles mogelijk. Vers 20, zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Ben jij een Martha of ben jij een Maria? Als je te maken hebt met onmogelijke situaties, wat is dan je houding? Toen Martha namelijk hoorde dat Jezus in de buurt was, sprong zij op en zij rende hem tegemoet. Zij wist, Jezus is dichtbij, ik moet bij hem zijn. Ook al is mijn broer al gestorven. Ook al ligt hij al een aantal dagen in het graf. Ik moet bij Jezus zijn. En Maria die bleef in huis zitten. Ik weet niet hoe zij zich gevoeld heeft. Maar misschien zat zij er wel helemaal doorheen. Dit is eventjes Marcel interpretatie op wat hier gebeurd is. Geen idee of het echt zo is. Maar Martha rende naar Jezus toe. Maria bleef zitten. Ik probeer een houding te hebben van Martha. Als ik te maken heb met onmogelijke situaties, ik ren naar Jezus toe. En het maakt me niet uit of Jezus mij daadwerkelijk redt uit de put waarin ik zit, in de vurige, brandende oven waarin ik mij bevind. Maar ik wil bij hem zijn. Het zal mij niet gebeuren dat lijden, dat pijn, dat verdriet, dat zorgen, dat moeilijkheden ervoor zorgen dat ik niet meer bij hem ben. Het is een reden voor mij om harder naar hem toe te gaan. Blijf niet zitten, maar sta op. En sta op vanochtend in geloof. Zeg vandaag, maar Jezus, al die moeilijkheden die ik heb, ik ontken ze niet. Ze zijn er wel. Maar ik wil bij u zijn. Ik ren naar u toe. En als je dan bij Jezus komt, mag je doen zoals Martha deed. Martha nu zei tegen Jezus, Heer, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Martha die stortte eventjes haar hart uit bij de Heer. Als u hier was geweest, dan was dit niet gebeurd. Nee, dat klopt. Als Jezus er was geweest, dan was hij genezen geweest. Je mag al je problemen bij de Heer neerleggen. Je hoeft niet te ontkennen jouw situatie. Je mag het gewoon voor zijn voeten neergooien. Maar dan niet alleen vers 21, ook vers 22 waar staat. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Oké, Heer, dit is mijn situatie. Dit kan niet. Dit is onmogelijk dat ik hier nog uitkom. Maar ook nu weet ik dat u de God van het onmogelijke bent. En Jezus, als u het aan God vraagt, als u het aan de Vader vraagt, hij zal het u geven. Jezus is de God van het onmogelijke. En ik geloof dat die God die in dit verhaal werkzaam is, dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Ik zat vanochtend in de auto met Niels en we hadden het even over, wat zijn nou de onmogelijke dingen die jij in jouw leven hebt meegemaakt? En ik had zo vorige week nog een voor mij heel bijzonder moment met de Heer. We hadden een zwager van mij, daar gaat het niet zo goed mee. We maken ons ontzettend veel zorgen met hem, er is slecht contact met hem te krijgen. Het gaat inmiddels weer iets beter met hem. Maar ik was vorige week zondag, ik werd 's ochtends wakker en hij had de hele nacht allerlei berichtjes gestuurd. Nou, mijn vrouw die had de tranen in haar ogen en het gaat gewoon echt niet goed met die jongen. Ik stond te douchen op zondagochtend en ik was gewoon aan het bidden. Ik was in tongen aan het bidden, ik was de Heer aan het smeken. Kom nou bij hem, raak hem aan. Heer, ik heb geen flauw idee hoe dit weer ooit beter zal worden. En toen was het alsof God zei, Marcel, als ik jou nu roep om naar Roemenië toe te gaan, hij woont in Roemenië, om hem te helpen, zou je dat dan doen? En toen dacht ik, dan moet ik mijn baas even bellen. Nou, die laat me vast wel gaan. Ik werk voor een toffe peer. Die snapt dit vast wel. Dus ik zat er helemaal na te denken, hoe zal ik dat dan doen? En terwijl ik daarover aan het nadenken ben, gaat mijn telefoon. Bzz, 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 en ik kijk zo buiten het douchegordijntje. Ik zie de naam van mijn zwager daar staan. Hij belde mij. Dus hup, ik droog me heel snel af. Hup, ik pak die telefoon. Hey, hoe is het met je? Ik heb hem 20 minuten aan de lijn gehad en ik heb met hem mogen spreken. Ik heb voor hem mogen bidden, met hem mogen bidden. En het was zo'n knipoog van God naar mij toe, wat gewoon afgelopen week gebeurde. Marcel, maar ik ben bij machten zoveel meer te doen dan dat jij soms gelooft. Het lijkt misschien een onmogelijke situatie, maar precies op het moment dat jij voor hem aan het bidden bent, hij belt mij trouwens nooit. Ik denk dat het echt al een jaar geleden is dat ik hem aan de telefoon heb gehad. En precies op het moment dat ik voor hem aan het bidden ben, belt hij mij. Halleluja, God is de God van het onmogelijk. We geloven dat God met hem is en hem helpt en hem zegent. Toen ik met Anna nog aan het daten was, had ik op een gegeven moment een moment waarop het niet zo goed ging. Hadden we een moment. We zijn heel gelukkig getrouwd, dat gaat heel goed met ons. Maak je geen zorgen, we hebben een heerlijk huwelijk. Ze is vanochtend in onze eigen gemeente aan het dienen en daarom dat ze hier niet bij is, maar... We hadden een moment, we waren denk ik net verloofd. En ik was in Roemenië, ik was daar 1 week of 6. Sorry, wat? Oh, gaat jouw Siri, oh ja. Ik was daar 1 week of 6 en we zaten echt in de fase van, ja, gaan we er nu echt voor of niet? En ik wilde er echt voor gaan en zij ook, maar ja, zij uit Roemenië, ik uit Nederland... 2 andere talen, 2 andere culturen. Zij komt uit een gezin wat groter is dan mijn gezin. Ik heb 1 zusje. Zij heeft 14 broertjes en zusjes. Zij is opgegroeid in een hele andere context. Dus je kunt je wel voorstellen dat wij eventjes wat tijd nodig hadden om elkaar beter te leren kennen. Maar ik was zo verliefd op haar en zij op mij, geloof ik. En het is gelukt. Ik heb haar een ring gegeven, die heeft ze geaccepteerd. En ik heb haar gestolen naar Nederland. Ik zei tegen mijn schoonmoeder, ja, je hebt er nog 14, ik neem er wel 1 mee. Nou, dat zegt ze, dat is goed, dat is goed. Dat is goed. En wel de knapste dan natuurlijk. Maar goed, we waren een beetje... Ik was best wel even verward op dat moment. En ik ging op mijn knieën zitten, ik zat voor een stoel. En ik was aan het bidden, Heer, ik weet het niet meer. Wilt u spreken? Want ik wil alleen... Anna trouwen, als zij degene is die u voor mij heeft. En als ik de man ben voor haar. Als wij samen u kunnen dienen. Want we willen volledig ons leven aan u overgeven. We willen tot maximale impact zijn op de plek waar God ons wil zetten. In dit leven wat we hebben. We gaan voor niks minders. We houden van elkaar, we vinden elkaar leuk. We denken dat het wel gaat passen. Maar het is nu eventjes heel moeilijk. Heer, ik wil van u weten... Bent u deze wijnstok aan het uitrukken, omdat het geen vrucht zal dragen? Of bent u het aan het bijsnoeien, zodat het meer vrucht zal dragen? En ik zei tegen God, dit was letterlijk mijn gebed, woordelijk mijn gebed. Heer, is het een of is het het ander? Ik wil het weten van u. En het gebeurde zo, letterlijk, ik was nog niet klaar met bidden. Ik zat nog op mijn knieën en mijn telefoon gaat. Een van mijn beste vrienden, Wouter, die belt me op. Ik zeg, hey Wouter, hoe is het? Ja, goed, hoe is het met jou? Ik zeg, Ik legde hem uit, ja, ik weet het even niet. Het is gewoon zo moeilijk en ik snap me Anna niet zo goed en zij mij niet. En oh, het is lastig. Dat is het enige wat ik zei. En toen zei hij, Mars, ik zit daar zo eens over na te denken. Maar ik denk gewoon dat je vol moet houden, man. De Heer is je gewoon een beetje aan het bijsnijden. Letterlijk. Hij zegt, ik moet zo denken aan die tekst uit Johannes. En hij zei letterlijk, de Heer is jouw wortels niet aan het uittrekken. Hij is je aan het bijsnijden, zodat de takken die eraan groeien uiteindelijk meer vrucht zullen dragen. Pff. Ik dien de God van het onmogelijke. Als jij bidt, God verhoort jouw gebeden. Hij hoort jouw gebeden. Het lijkt soms zelfs alsof de hemel van koper is. Maar God hoort jouw gebeden. Dus altijd als ik bid, ik krijg meteen wat ik wil. Nee, dat is ook niet zo. Helaas niet. Maar ik wil je bemoedigen dat God nog steeds wonderen doet. Ik heb een periode gehad waarin ik allergisch was voor gluten, voor lactose, voor uien, voor bonen, voor knoflook, voor... Ik kon bijna niks eten. Niels die kan ervan getuigen als ik dan op bezoek kwam om te eten. Iedereen moest dan allemaal speciale dingen voor mij koken. Het was echt... Altijd als ik naar een restaurant ging, het enige wat ik kon hebben was frietjes of zo. Het was echt... Ik kon niks. Ik ben naar een diëtist toegegaan, allerlei onderzoeken in het ziekenhuis gehad. En ze kwamen er eigenlijk niet achter wat het nou was. En die diëtist zei, Marcel, ik ga jou een dieet geven. Dat heet het FODMAP-dieet. En dat gaat jou helpen. En je gaat jouw leven lang hieraan vastzitten. Nou, dat eerste klopte, dat tweede niet. Dat dieet, dat hielp inderdaad. Dus als ik dat dieet volgde en al die voedselproducten die ik net opnoemde niet at, dan ging het best goed met mij, dan voelde ik mij een stuk beter. En toen zei ik tegen haar, ja, maar Maartje heette ze. Maartje, hoezo zit ik daar mijn leven aan vast? Ze zegt, nou ja, ik behandel heel veel mensen. En mensen met problemen zoals jij die hebt, die volgen dit dieet en dan gaat het goed. En je moet gewoon je leven lang dat dieet volgen. Ik ken niemand die hier ooit weer vanaf is gekomen. Nou, ze zegt, ik ken één iemand. Maar de rest niet. Ik zeg, vertel mij meer. Wie is die ene persoon? Ik wil weten wie dat is. Ze zegt, ja, weet je, dat is heel apart. Ja, ik geloof niet zo in God, maar dat is een christenmeisje. En zij is op gebed genezen. Ik zeg, halleluja, ik zal nummer 2 zijn. En zij zat me een beetje schaapachtig aan te kijken. Ik ben naar huis gegaan. Meteen weer lactose gaan drinken, weet je wel, nee. Dat gebeurde niet, maar ik was op een gegeven moment bij mijn schoonmoeder. En mijn schoonmoeder was altijd heel lief, die had dan lactosevrije melk voor mij. En ze had dan van die sojatroep en weet ik veel allemaal. Ik vond het allemaal niet lekker, maar goed, je kunt wat meer dingen eten. En ik was daar bij mijn schoonmoeder in huis en ze zegt, ah Mars, ik heb koffie voor je. Nou, in Roemenië, als je dan eten krijgt, dat mag je eigenlijk niet weigeren. Dat is echt vervelend als je allergie hebt, kan ik je vertellen. Maar mijn schoonmoeder hield altijd heel goed rekening daarmee. En ze geeft mij een cappuccino met normale melk. Dus ik zeg, nee, bedankt, mulțumesc. Mijn eerste woordje Roemeens ongeveer. En dat hoef ik niet, want ik weet hoe ik me dan ga voelen binnen een uur of binnen een paar uur. Dat gaat niet goed. Ze zegt, nee, neem nou gewoon, ik heb niks anders. En toen dacht ik, ja, ik heb vanavond niks te doen, morgen ook niet, oké, nou. Dus ik drink die cappuccino op en ik zat al te kijken van, nou, hoe lang gaat het duren? En na een half uur, ik voel me goed. Na 2 uur, niks aan de hand. In de avond niks, ik ga slapen, ik word wakker. Ik voel me top. Ik denk, wat is dit nou? En vervolgens, de volgende dag kom ik terug, wilt u ook een broodje kaas voor me smeren? Of gewoon een plakje brood, iets met gluten. En wilt u weer koffie voor me maken? Want dat klopt toch, dat het echt... Was dat echt normale melk wat ik kreeg? Ze zegt, ja, het was echt normale melk. Nou, dus ik eet dat, ik drink dat, nergens last van. God genas me. 100%. Weet je, God is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Ik heb ernaast gestaan bij Martin Koornstra, waarin we voor een dove vrouw gingen bidden, die doof was geboren. We legden haar de handen op en haar oren gingen open en ze kan weer horen. Tot op de dag van vandaag getuigt ze daarvan. God is de God van het onmogelijke. Hij doet nog steeds wonderen. En hij ziet jou, hij kent jou. En ik geloof dat hij jou wil aanraken vandaag. Nou, we hebben nog 9 minuten tot 11:30. Leendert zit al te kijken, oh nee, dat gaat weer die kant op. Zullen we met elkaar gaan staan en dan gaan we naar het einde toe. Dan staat er in vers 38, Johannes 11 vers 38. Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Dit is wat ik vandaag met jullie vandaag ook wil doen, is stenen wegrollen. Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al. Want hij ligt hier al voor de vierde dag. Dus Martha zei, ja Jezus, de steen wegrollen, wat wilt u doen? Dit is een volstrekt onmogelijke situatie. Jezus, wij weten dat u op zieken de handen legt en dat zij weer zullen genezen. Maar deze gast is niet ziek, hij is al dood en al vier dagen lang. En hij stinkt. Jezus, dat past niet bij u. U bent heilig. We kennen u als Messias. U moet zich niet zo verbinden met alles wat rottend is. Alles wat stinkt. Maar dat is niet mijn Jezus. Mijn Jezus boeit het niet hoe erg jij stinkt. Welke zonde jij hebt in jouw leven. Hij nodigt jou uit om dichterbij te komen. En hij nodigt je uit om de barrières die tussen hem en jou in zijn gekomen weg te rollen. Zodat hij weer toegang zal hebben tot jouw duisternis. Lazarus was geplaatst in een donkere grot. Misschien ben jij ook wel in een donkere grot terecht gekomen. Ben je teleurgesteld geraakt in jouw situatie? Is alles rondom jou heen duister geworden? Je hebt er zelfs een dikke steen voor gerold, zodat niemand daar meer zou komen. Misschien staat dat wel symbool voor een aantal zonden die je in je leven hebt, waar je al heel lang mee worstelt en waarvan je denkt, nou ja, dit hoort nu eenmaal bij mij. Ik moet hier maar mee leven. Dit is hopeloos, dit zal nooit meer goed komen. Ik stop het maar heel diep en ver weg. Een duister plekje. Maar dan zegt Jezus vandaag, geen zonde is te groot voor mijn bloed. We gaan zo meteen het avondmaal vieren. Jezus bloed is sterker dan elke zonde die jij in je leven kunt hebben. Jezus is beter dan elke onmogelijke situatie die jij in jouw leven kunt tegenkomen. Jezus zei tegen Martha, heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? En zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de hoge ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord heeft. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem weggaan. Lazarus, die dood was, al vier dagen lang, werd opgewekt uit de doden. Ik wil vandaag bidden voor onmogelijke situaties in jouw leven. Omdat ik geloof dat God dezelfde is, gisteren, vandaag. En tot in eeuwigheid. En zoals we allemaal te maken krijgen met onmogelijke situaties, willen we vandaag kort de tijd nemen om voor jullie te bidden. Weet je, het is niet mijn verantwoordelijkheid om zieken te genezen of om doden op te wekken. Maar het is wel mijn verantwoordelijkheid en ook jouw verantwoordelijkheid om stenen weg te rollen die de toegang tot Jezus geblokkeerd hebben.